is uit Galaten 5, vers 13 tot 25. En dat komt niet op uw scherm, maar misschien heb je wel een fysieke Bijbel, je weet wel, zo eentje met papier. Of op je mobieltje, waar je de tekst kan opzoeken, Galaten 5. En anders gewoon luisteren. Galaten 5 vanaf vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat we uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal, zegt Paulus, de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar wat tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Dit is het woord van God. En het tweede gedeelte wat we gaan lezen uit de Bijbel is uit Matteüs 15, vers 1 tot 20. En die gaat wel op uw scherm verschijnen. En ik ga dat stukje bij stukje lezen en daar wat toelichting bij geven aan het begin van de preek. Toen kwamen er vanuit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem: waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten. Ja, het is een van de vele keren dat Jezus en de fariseeën met elkaar in discussie zijn. En ditmaal hebben de fariseeën gezien dat de leerlingen van Jezus hun handen niet ritueel reinigen. Het gaat hier niet om met alcohol of zo, dat het hygiënisch schoon is. Het gaat om een soort rituele reiniging waarbij je water eerst giet van je pols naar je vingertoppen en dan weer vers water van je vingertoppen naar je pols. En daarmee was je ritueel rein voor je, met je handen uiteraard, ging eten. Het is een beetje vergelijkbaar met, voor ons zou dat bidden voor het eten zijn. Het staat niet in de Bijbel, maar een beetje christen doet het, zoiets. Jezus, vers 3, gaf de fariseeën ten antwoord: en waarom overtreedt u het gebod van God? Alleen om uw eigen traditie in stand te houden. Want God heeft gezegd: toon eerbied voor uw vader en moeder. En ook: wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u leert: wie tegen zijn vader of moeder zegt: Ja, alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave. Die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen. Zo, zegt Jezus, ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. Je ouders eren, dat betekende vooral hen financieel bijstaan als ze niet meer kunnen werken. Zo was dat in die tijd en zo is dat nog steeds op heel veel plaatsen in de wereld. En nou hadden de mensen toen een maas in de wet gevonden. Als je nou tegen je ouders zei, dus als je tegen je ouders zei, sorry, ik heb al mijn bezit aan God gewijd. En dan kan ik het dus niet gebruiken om jullie financieel te helpen. Dan hoefde je je ouders niet te helpen. En het gekke was, je hoefde dat geld niet eens daadwerkelijk aan de tempel af te staan. En Jezus vindt het vreselijk dat mensen godsdienst zo misbruiken. We lezen verder in vers 7. Huichelaars, wat is Jesaja's profetie toch toepasselijk op u? Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. Nadat Jezus de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, luister en kom tot inzicht. Jezus roept de mensen bij elkaar en dan gaat hij een heel belangrijk iets zeggen. Een spreuk die eigenlijk gelijk een hele preek is. Hij zegt, niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. Daar ga ik straks verder op in, want Jezus gaat het zelf ook uitleggen later. Daarop kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden, weet u dat de fariseeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden? Jezus antwoordde, elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en tak worden uitgerukt. Laat ze maar, die blinde geleiders. Als de ene blinde de andere leidt, dan vallen ze samen in een kuil. Toen stelde Petrus de vraag, wilt u ons die uitspraak uitleggen? Jezus zei, begrijpen ook jullie het nu dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat, in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Dat is de eerste helft van Jezus' preek, van Jezus' uitspraak. Wat je eet en drinkt, maakt je niet onrein, want het gaat erin en het gaat er ook weer uit. Voor ons is het misschien lastig te vatten hoe revolutionair dat was voor mensen in die tijd en ook voor moslims vandaag de dag. Het idee dat wat je eet of drinkt je niet onrein maakt. En voor de Joden, de volgelingen van Jezus, heeft het heel lang geduurd voordat ze echt door hadden wat Jezus daarmee bedoelde. Er zou heel veel over te zeggen zijn, dat ga ik nu niet doen, want ik wil graag focussen op de tweede helft van Jezus' uitspraak. Vers 18. Wat daarentegen de mond uitgaat, komt uit het hart. En die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein. Niet het eten met ongewassen handen. Gemeente, mensen, waar u ook luistert. Wat je eet of drinkt, maakt je niet onrein. Maar of je rein of onrein bent, wordt bepaald door je hart. Dat is iets belangrijks. En op zich is dat iets wat de islam ook kent. Ook daar moet je bepaalde dingen wel of niet eten. Maar je moet het vooral ook met de juiste intentie doen. Als je bijvoorbeeld aan het vasten bent, maar tijdens je vasten val je uit tegen iemand, ja, dan telt die hele vasten niet meer. Nou, zijn er ook wel uitwassen waarin overspel plegen minder erg is dan varkensvlees eten. Maar over het algemeen wordt dat wel gezien. Die uitspraak van Jezus maakt rein zijn wel een heel stuk moeilijker. Want het is veel makkelijker om een setje regeltjes te hebben, dat je bepaalde dingen niet mag eten of drinken, dan dat je je hart reinigt. Want hoe doe je dat? En wat Jezus zegt gaat trouwens wel heel erg in tegen de westerse cultuur. We zijn nu een paar maanden in Nederland en u weet niet hoe vaak ik gehoord heb dat mensen iets zeggen als: volg je hart. Als het goed voelt, dan is het goed. Je bent goed zoals je bent. En het enige wat je hoeft te doen, is jezelf steeds meer volgen. Je hart steeds meer volgen. Overal om me heen hoor ik dat westerse evangelie. Het is echt een evangelie. Het is een geloofsbelijdenis. Als het goed voelt, dan is het goed. Dus volg je hart. Want wat er uit je hart komt, is goed, zeggen mensen in Nederland en in de rest van de westerse wereld. Je hart is je onfeilbare kompas. Het leidt je automatisch naar de juiste plek. Je komt goed terecht als je maar de moed hebt om te luisteren naar de stem van je hart. Het is het westerse, postmoderne evangelie. En een heleboel westerse films verkondigen dat evangelie. Iemand wil zanger worden, danseres, bokser, wat dan ook. Zijn omgeving is tegen, maar hij of zij zet door en behaalt zijn droom. En ze leven nog lang en gelukkig. Aziatische films zijn anders. Iemand wil zanger worden, danseres, bokser of wat dan ook. De omgeving is tegen. De persoon leert om zijn droom op te geven, zich te voegen naar de wens van zijn ouders. En ze leven nog lang en gelukkig. In films zie je dat verschil in cultuur. Of je vooral je eigen hart, je eigen verlangen moet volgen, of de wens van de omgeving. Je eigen droom, of de droom van je ouders. Je eigen individuele verlangen, of de wensen van de maatschappij. En de vraag is: is het een beter dan het ander? Ja, volgens mij maakt het niet zo heel veel uit. Want je eigen verlangens kunnen goed en mooi zijn en van God zijn, maar ze kunnen ook verkeerd zijn. De wens van de maatschappij, van je ouders of waar dan ook van, kan goed zijn en wijs, maar kan ook verkeerd en egoïstisch zijn. Het ligt er maar aan waar het op gebaseerd is. En nou viel me ook op de afgelopen weken in Nederland, dat je ook in Nederland eigenlijk beide wel hebt. We hebben vrienden die komen uit de Randstad en die wonen nu in de Alblasserwaard. En die vertelde hoe geërgerd ze waren dat hun kinderen op school eigenlijk de boodschap meekregen, niet letterlijk, maar toch: het maakt niet uit wie je bent, het maakt niet uit waar jouw hart naar uitgaat, het maakt niet uit wat voor gaven je hebt, jij moet doen wat de maatschappij van je verwacht. Dat is het belangrijkste. Daar werd echt hun individualiteit ontkend. En daar heb je dan ook nog steeds mensen die al 40 jaar lang zondagschool geven, terwijl ze er een bloedhekel aan hebben. Maar het is je plicht, je doet je taak. Een beetje zoals in Aziatische films, behalve dan het: ze leefden nog lang en gelukkig. Het andere uiterste kwam ik onlangs in mijn vriendenkring tegen. Een vriendin van me heeft een zoon en die is 10 jaar geleden getrouwd. En hij en zijn vrouw hebben 2 tieners. En nu gaat hij weg bij zijn vrouw, want hij voelt dat hij een sterke vrouw wil. En hij vindt zijn vrouw nu, hij vindt haar te zwak, te afhankelijk. En ja, hij wil dat niet. En ik had erg te doen met die verlaten vrouw en ik stuurde haar een appje met wat rot voor je. En we gingen een paar keer heen en weer. En mijn vriendin hoorde daarvan en die zei, wat leuk, wat lief dat je een appje hebt gestuurd aan mijn schoondochter. Maar je hebt niks gestuurd aan mijn zoon. Want voor hem is het ook moeilijk, zei ze. Want hij vindt het ook rot. Hij kan het ook niet helpen dat hij zo voelt. Hij kan het ook niet helpen dat hij het zo voelt. Blijkbaar was het geen optie om wel te voelen, maar niet te volgen. Volg je hart, dat klopt altijd. Dat is op 1 modern kaartje het westerse evangelie. Volg je hart, want dat klopt altijd. Het is een credo in onze samenleving. Zozeer dat het voor deze zoon van een vriendin niet een optie was om wel te voelen, maar niet te volgen. Je hart als kompas. Dat klinkt mooi, maar de vraag is, waar kom je uit? Waarheen leidt het je op korte termijn en op lange termijn? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat hart van mij, daar komt van alles uit. Nou, dat wilt u niet weten. Er komen dingen uit voort. Jaloezie. Neerkijken op andere mensen. Haat. Het is maar goed dat mensen dat niet kunnen zien. Soms verlangt het mijn hart naar mooie dingen. Maar weet u hoe ouder ik word, en ik ben nou 51, hoe ouder ik word, hoe meer ik me herken in die ouderwetse woorden van de catechismus, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Mijn hart als leidraad, mijn hart als kompas, het is maar goed dat ik het niet altijd volg. Jezus heeft gelijk als hij zegt dat wat uit het hart van de mens komt, onreinheid, hartstocht, wellust, haat. Ik verbaas me vaak genoeg over mezelf. Nou ben ik al zoveel jaar christen. Ik ben dominee. En zulke gedachten komen er voort in mijn hart. De catechismus gaat verder. Behalve als wij door de Heilige Geest wedergeboren worden. En dan verandert er heel veel in je leven, want dan ga je Gods hart volgen. En hoe gaat dat dan? Als je christen geworden bent, kun je dan zomaar klakkeloos je hart volgen? Nee, zo simpel is het niet, was het maar zo simpel. De brieven in het Nieuwe Testament staan vol met aanwijzingen voor gelovigen. En die hebben blijkbaar dus die aanwijzingen nog nodig. We lazen Galaten 5, waarin Paulus moet uitleggen dat als je door Gods geest geleid wordt, dat je dan niet uitkomt in vrije seks en jaloezie en al dat soort dingen. Het is bekend wat onze eigen wil teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Dat zegt Paulus tegen christenen, mensen die Jezus hebben leren kennen. Maar, gaat hij dan verder, de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Die richtlijnen hebben we dus blijkbaar nog steeds nodig. Ook als we christen zijn. Gemeente, mensen waar u ook luistert. Ik kom tot een toepassing. Volg niet klakkeloos je eigen hart. Volg niet klakkeloos je eigen hart. Als er één ding is dat u onthoudt van deze preek, laat dan dit zijn. Geloof het niet dat westerse evangelie van wat er uit je hart komt is goed, dus volg je hart, dan kom je altijd goed uit. Geloof het niet. Jezus zegt, uit je hart komen slechte gedachten, verboden seks en moord, en ook vreemd gaan, stelen, anderen beledigen of vals beschuldigen. En Paulus zegt, wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar hoe dan wel? Hoe dan wel? Paulus zegt, wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Dus die verkeerde gedachten die er in je opkomen, wat doe je daarmee? Je brengt ze bij Jezus en je slaat ze aan het kruis met hem. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Je verkeerde verlangens aan het kruis slaan, niet volgen, maar bij Jezus brengen. En de richting volgen die de Geest ons wijst. En hoe doe je dat dan? Ik heb een aantal punten. Geef jezelf aan Jezus. Zorg dat je Jezus toebehoort. Dat je jezelf elke dag aan hem geeft. Let op de richtlijnen van de Bijbel. Liefde, trouw, zelfbeheersing, al die dingen. Leef met ze. Bind ze op je hart. Schrijf ze op je muren. En dat kun je doen op een manier die bij je past. Een armbandje, een tegeltje. Maar belangrijker dan dat is, leer Gods hart kennen. Leer God zelf kennen. En laat dan je hart zich voegen naar Gods hart. Volg Gods hart. Dan wordt Gods verlangen jouw verlangen. En je vraagt je elke dag af, wat ligt er op uw hart, Heer? Wat ligt er op uw hart vandaag dat ik mag doen? In het algemeen, wat ligt er op Gods hart? In de Bijbel lezen we dat God houdt van gerechtigheid, zorg voor de zwakken. God verlangt van ons trouw, dienstbaarheid, vrijgevigheid, zorg voor de zwakken. Gastvrijheid, evangelieverkondiging aan de hele wereld. En niet te vergeten, wat we net lazen, Matteüs 15, zorg voor de ouders. En hoe weet je dan waar jij je persoonlijk vandaag en morgen op mag richten? Want je kunt niet alles tegelijk doen. Als je alles tegelijk probeert te doen, dan word je wanhopig of overspannen. Of je hebt een schuldgevoel. Heel praktisch, doordat wij ver weg in Indonesië zitten, kunnen we niet zorgen voor mijn schoonmoeder van 95. En dat is een offer dat zij brengt. En als we jonge mensen in Indonesië uitsturen voor zendelingen in eigen land, dan proberen we ook altijd de ouders mee te krijgen. Dat die ouders het ook echt als offergave geven. Hun kind is van God en dient God. En dat betekent dat zij dus straks als ze oud zijn niet veel financiële hulp zullen krijgen van deze kinderen. En hoe weet je nou wat jouw unieke bijdrage is aan het koninkrijk van God? Soms krijg je een hele duidelijke roeping. Soms legt God iets heel duidelijk op je hart. Vaak is het een soort samenspel tussen je eigen hart en Gods hart. God werkt in je hart. Hij maakt zijn hart bekend aan jouw hart. Voor Evert en mij was dat een soort kriebel. Een onrust die niet overging tot we stappen hadden gezet richting het zendingsveld. Vaak is wat God op je hart legt ook Je komt in overeenstemming, is in overeenstemming met je eigen verlangens en je eigen talenten, maar niet altijd. Evert en ik wonen nu in Jakarta en dat is echt een vreselijke stad om te wonen. Ik ben iemand die houdt van verre blauwe luchten en wijdse uitzichten. En ja, nou wonen we in die grote, vieze stad. Maar God geeft kracht om er te wonen. En hij geeft ons mooie dingen om te doen. Ik mag lesgeven op een theologische school en daar geniet ik echt van. Hij geeft ons prachtige vriendschappen. Soms betekent Gods verlangen volgen, Gods hart volgen, je eigen verlangens aan het kruis slaan. En dat wordt in Nederland niet zo begrepen. Want dat postmoderne evangelie verkondigt, je bent goed zoals je bent, dus volg je hart. Maar dat is niet waar. Beste mensen, dat is niet waar. Niet in dit leven en zeker niet in het eeuwige. Zoek dus een weg die hoger is. Jouw hart met Gods hart. Vraag God dan elke dag, hoe mag ik u vandaag dienen? In grote dingen, ook in kleine dingen. Misschien legt God je op het hart om even iemand te bellen, een kaartje te sturen. Het is niet altijd iets heel groots, maar gewoon hem dienen. Dit is mijn verlangen, u prijzen en u dienen, Heer. Ik geef u mijn hart, leid de weg die ik ga. Heer, doe uw wil in mij, want ik wil de weg volgen die de Geest wijst. Amen. Ja, Heer, doe uw wil in mij. Doe uw wil in ons. We geven ons hart aan u. En in de stilte van dit gebed willen we de verkeerde verlangens die we hebben bij u, Jezus, aan het kruis nagelen. U weet het. U weet wat er leeft in ons hart, ook aan verkeerde dingen. De verkeerde verlangens, Heer. We brengen ze bij u. En we slaan ze aan het kruis. We bidden dat u ons vult met uw geest. En dat u ons geeft dat we echt uw hart volgen. Heer, maak ons uw wegen bekend. Leer ons waar u wilt dat we gaan. De grote beslissingen van het leven. Nieuwe baan, een nieuw huis. Zoeken van een partner. Krijgen van kinderen. Maar ook in de kleine dingen. Wat we vandaag doen. Wie we vandaag ontmoeten. Heer, leid ons leven. En we bidden dat u zelf ons verlangen zult zijn. U bent de Heer van ons hart. En we willen u volgen. Amen.